NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Gemeenten konden vragen wat ze wilden in ruil voor plek voor asielzoekers. Want het COA zat omhoog. Ook ondernemers sponnen garen bij de crisis in de opvang.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Straks het verhaal achter een historische foto. Op 3 september 1992 kwam er een trein van het Rode Kruis aan op Utrecht Centraal met 500 Bosnische vluchtelingen. De monitor ooggetuigen ging met hulp van kijkers op zoek naar de mensen die op de foto staan. Hebben ze iedereen gevonden? Eerst, wie profiteerde er van de asielinstroom? Vanavond reconstrueren we de opvangcrisis van asielzoekers van de afgelopen 2 jaar. U kunt trouwens meepraten via Twitter, @reporterradio1, #COA. In 2014 en 2015 kwamen tienduizenden asielzoekers naar Nederland. Er was ineens voor 3 keer zoveel mensen plek nodig. En het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers moest alle gemeenten in Nederland af op zoek naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra.
Tot nu toe dachten we dat het in maart, in februari 1000 per maand ging het om. Ja. En in de maand april hebben we gemerkt in de laatste weken dat het om nagenoeg 1000 per week ging.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie zocht gisteren met spoed slaapplaatsen.
In Nijmegen komt een groot tentenkamp voor de opvang van 3000 asielzoekers.
Ja, ik vind het te veel. Ik vind het gewoon te veel.
Hoeveel asielzoekers kan Nederland aan? Daarover lopen de gemoederen hoog op. Tot het sluiten van een Turkije-deal en het inperken van de instroom is het continu gedoe in Den Haag.
Een premier die goochelt met cijfers. Een premier die zijn politieke werkelijkheid verkiest boven de werkelijkheid waar iedereen in Nederland dagelijks mee te maken heeft.
Stel dat die 90.000 waar nu over gesproken wordt realiteit wordt. Hoeveel opvangplekken zullen er dan dit jaar bij moeten?
Van waar dat gegoochel met cijfers?
Ja, dat is natuurlijk vanwege de enorme gevoeligheid die dat hele vluchtelingenvraagstuk met zich meebrengt.
500 is echt te veel en 10 jaar is te lang.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft het COA weinig ruimte om op te schalen. Zo blijkt uit eerder onderzoek van Reporter Radio.
In het openbaar zegt het kabinet ongeveer 58.000 mensen komen naar Nederland dit jaar. Maar achter de schermen wordt nu dus gerekend met het aantal van 94.000 asielzoekers.
Het COA moet de opvang regelen, maar Den Haag is bang dat het te veel gaat kosten.
Het was minister Dijsselbloem die aandrong op verlaging van de verwachting van het aantal asielzoekers voor dit jaar.
De consequentie is dat het COA pas laat kan opschalen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zit er bovenop. Uit interne informatie van dat ministerie blijkt dat het COA onder curatele wordt gesteld.
Ik verzoek u vanaf nu alle contracten voor opvang van meer dan 10 miljoen ter goedkeuring aan mij voor te leggen.
De nood is hoog en daarom moeten er ad hoc beslissingen worden genomen. Uit onderzoek van Reporter Radio blijkt dat daardoor de prijs voor noodopvang hoog oploopt. En dat hoeft niet, want er zijn goedkopere alternatieven.
Per persoon in een hal is het ongeveer 6 keer duurder dan wanneer je mensen zou huisvesten in een eengezinswoning.
De opvangcrisis is dus deels te wijten aan het gegoochel in Den Haag. Ondernemers ontvangen de hoofdprijs voor de opvang van vluchtelingen. En ook gemeenten profiteren ervan.
Gemeenten vinden het geen probleem om geld over te houden aan de vluchtelingenopvang.
Paniek in Den Haag, gegoochel met cijfers en het COA dat onder druk komt te staan, dat Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. We weten natuurlijk niet hoe het dit jaar zal gaan, maar op dit moment zit nog bijna 1 op de 4 asielzoekers in de noodopvang. Locaties als vakantieparken, evenementenhallen en tentenkampen. Uit onderzoek van Reporter Radio en NRC Handelsblad blijkt dat die noodlocaties 2 tot 4 keer zo duur zijn als een normaal asielzoekerscentrum. Ondernemers profiteren daarvan, maar ook gemeenten proberen het onderste uit kant te halen. Bij ons hoogleraar huisvestingssystemen, Peter Boelhouwer van de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Delft. Hartelijk welkom, meneer Boelhouwer. Hoe is die opvangcrisis ontstaan?
Nou ja, ik denk dat jullie het zelf in de inleiding ook al deels hebben aangegeven. Er kwam natuurlijk een onverwacht groot aantal asielzoekers binnen. En er is te laat is er opgeschaald. Te laat zijn er extra opvanglocaties gecreëerd. En er is een tweede probleem, en dat zit hem in de bestaande opvang. Er zitten ongeveer 16.000, dat noemen we dan statushouders. Dus voormalige asielzoekers die op zoek zijn naar een bestaande woning.
Die mogen blijven?
Die mogen blijven, maar die moeten eruit. Die mogen een zelfstandige woning in een gemeente betrekken. Gemeentes hebben daar allemaal een taakstelling voor. Alleen ja, daar is voor die gewone statushouders is geen plek. Het probleem is dat dit kabinet enorm heeft bezuinigd, of tenminste bezuinigd. Die wil de sociale huurvoorraad kleiner maken. En dat betekent dat er huurbelasting is gekomen. Corporaties zijn woningen gaan verkopen, zijn huren gaan verhogen. Dus er is in de bestaande voorraad is er gewoon heel weinig beschikbare voorraad in die sociale voorraad.
Ja,
dus dan moet je uitwijken naar kantoren en dergelijke, maar die zijn natuurlijk ook niet gelijk beschikbaar.
Nee, die moeten om worden gebouwd. Maar dan zegt u in eerste instantie, er is te laat opgeschaald.
Ja, maar, dat gaf u zelf aan, hè? Ja,
ja. Ja, maar hadden we dit niet aan kunnen zien komen dan?
Ja, dat is natuurlijk geen populaire boodschap voor politici om aan te geven dat er de verwachting is dat er een hoop asielzoekers binnen gaan stromen. Ik ben zelf geen migratiedeskundige, maar er is natuurlijk in 2014 is al gewaarschuwd dat het in die kampen gewoon goed misging in de regio. Die opvang, dat waren
daar,
natuurlijk
veel te groot.
Ja, er waren natuurlijk grote aantallen. En dat kon je, de deskundigen gaven toen aan, kon je zien aankomen. Als dat nog veel langer zou duren, ja, dan zouden mensen dat niet meer accepteren en vertrekken. Dus ja, dat was wel, door de deskundigen was dat wel aangegeven dat die stroom op gang zou gaan komen. En dat heeft aanzuigende werking gehad op mensen uit Albanië, uit Afrika. Ja, die waren dan niet vanuit, die vluchten niet vanuit de oorlog, maar die vluchten vanuit een hopeloze economische positie waar ze in zitten. Dus ja, dat had je wel, denk ik, zien aan kunnen komen. Maar nogmaals, dat is natuurlijk geen populaire boodschap voor politici. En bovendien zijn ze ook bang dat het een aanzuigende werking heeft. Als je natuurlijk roept van, ja, we gaan inderdaad heel veel asielzoekers gaan we huisvesten, we gaan het goed organiseren. Ja, dan kun je natuurlijk ook het idee hebben dat dan meer mensen gaan komen.
Ja, dus door toch een beetje de situatie te creëren dat het over de schoenen loopt, laat je ook zien, we willen geen aanzuigende werking.
Dat denk ik, dat zeggen ze natuurlijk niet hardop, maar dat speelt denk ik wel mee. Dat hoor je ook af en toe tussen de regels, lees je dat wel, hè, of hoor je dat wel. Nu moeten mensen dus kunnen niet in een regulier AZC. We moeten dan, wat jullie ook aangaven, eerst in de crisisopvang voor 72 uur. Wat in die hallen gebeurt, dat is natuurlijk heel duur. Dus of ze moeten in de noodopvang, dat is dan maximaal 6 maanden tot een jaar, is ook vrij duur.
Ja.
Ja, en dan is er weinig plek in die AZC's. En die worden voor een deel ook bewoond door mensen die er eigenlijk uit moeten. Of tenminste uit mogen, die mogen naar gewoon een reguliere woning.
Nou ja, u zegt het is vrij duur. Dat komt niet in de laatste plaats, omdat de opvang onderdeel is van de vrije markteconomie in Nederland. Op het moment dat de vraag naar opvangplekken stijgt, worden de bedden duurder. Maar de kwaliteit van de opvanglocaties wordt er absoluut niet beter van. Uit locaties als Heumensoord, de Zeelandhallen in Goes en opvangboten in Zaandam komen veel klachten. Kleine ruimtes, slecht eten en veel overlast. Verslaggevers Huub Floor en Astrid Cornelissen bezochten de noodopvang in Zeeland en Zaandam.
Dit is een noodopvanglocatie, de Zeelandhallen. We vangen hier alleen maar alleenstaande mannen op. Daar hebben we ook bewust voor gekozen om geen vrouwen en geen kinderen hier op te vangen.
We gaan even naar de boot. We kunnen de binnenkant van de boot bekijken.
Aan de kade in Zaandam ligt een oude gevangenisboot. Voorheen detentiecentrum, nu vluchtelingenopvang.
Nee, er zijn hier geen keukens. Er wordt niet gekookt op deze locatie. De maaltijd wordt geleverd door de cateraar.
In Zeeland zitten vluchtelingen in een evenementenhal, normaal gebruikt voor beurzen.
Hier zien we 4 stapelbedden en er kunnen dus 8 mensen in zo'n hokje.
Locatiemanager Erwin Maas staat in een van de slaapvertrekken. 8 personen op 25 vierkante meter.
Iedereen die heeft krijgt een kast, een stalen kast, net als in het leger. En dan kunnen ze hun persoonlijke spullen in doen en opsluiten. Krijgen ook een sleuteltje met een hangslot erbij.
Tijdens de opvangcrisis heeft het COA allerlei soorten locaties moeten accepteren. De hal in Zeeland en de boot in Zaanstad zijn ontstaan uit nood. En dat heeft invloed op de kwaliteit van de opvang. Aldus Peter Siebers, bestuurslid bij het COA en verantwoordelijk voor de huisvesting.
Nou, dat was natuurlijk ook voor ons even wennen, want je verlegt je kwaliteitsniveau, waar we daar altijd strak op letten. Het is weliswaar sober bij het COA, maar ook in die soberheid wil je een bepaalde kwaliteit nastreven. Ja, en hier kwamen we in de situatie dat we niet anders konden dan het soberder te doen dan dat wij gewend zijn te doen. En dat levert natuurlijk ook intern discussie op.
Soberheid betekent dat mensen dicht op elkaar zitten en niet zelf kunnen koken.
Het is niet gezond voor 6 maanden.
Mohammed woont op de boot in Zaandam. In zijn pas geleerde Nederlands geeft hij commentaar op zijn situatie.
Er is een koelkast en het is alleen voor wachten. Maar hier wil krijgen aan zeten. En het is een vrij zeten.
Weinig ruimte en niet al te best eten. En dat in een locatie die niet eens heel goedkoop is. Noodopvang is duur. Volgens Peter Siebers van het COA is dat niet gek. Als de nood hoog is, is de prijs dat ook.
In die zin heb je niet heel veel te kiezen. Ook alleen al vanuit de snelheid die je moet maken. Je hebt niet de ruimte om, wat we vroeger wel hadden... om even rustig 10 verschillende alternatieven uit te zoeken.
Per persoon in een hal is het ongeveer 6 keer duurder... dan wanneer je mensen zou huisvesten in een eengezinswoning.
Dat zegt Hilde Remooi, hoofddocent aan de faculteit bouwkunde... van de Universiteit Delft. Ze keek mee tijdens ons onderzoek naar de verschillende opvanglocaties.
Nou, wat het meest opvalt is dat een van de types noodopvang... die nu veel gebruikt wordt, dat is opvang in evenementenhallen. Dat is kwalitatief de slechtste vorm van opvang. Maar het valt ook op dat dat de duurste vorm van opvang is.
Hallen zijn duurder. Eigenlijk kan je zeggen dat alles wat we er nu voor kortere termijn bijzetten... en waarbij je de investering die ook doet, die erbij hoort... maar voor korte tijd kan afschrijven, die zijn per definitie duurder... dan de AZC's die we al hadden, die meestal voor 10, 15 jaar waren. Dus ja, alle capaciteit die we er nu bijzetten... is niet tegen de prijs van die we gewend waren te betalen.
Meer betalen is logisch, zegt Siebers. De investeringen in de tijdelijke opvangcentra zijn maar voor een korte periode. De hofleverancier van opvanghallen voor het COA is het bedrijf Libema van Dirk Lips.
Als u denkt dat we daar heel veel miljoenen aan verdienen, dan moet ik u helaas teleurstellen.
In de afgelopen 2 jaar heeft Lips 7 locaties geleverd aan het COA. 1 ervan is de Zeelandhallen. Per vluchteling betaalt het COA €20 per dag aan Lips. Bijna het driedubbele van een plek in een normaal asielzoekerscentrum. Dat komt omdat Lips bijna het hele complex verhuurt aan het COA... veel meer dan daadwerkelijk wordt gebruikt. En daarbij komt ook dat het COA een goede huurder is. Lips krijgt nu bijna een jaar lang huur. Terwijl normaal de hal maar voor 60% van het jaar bezet is. Dan moet deze deal toch een hoop geld opleveren.
Het streven is dat we kostendekkend zijn. En ik, nou, als het mee zit, hou je een beetje over. Als het tegen zit, leg je een beetje toe. Als u straks kijkt naar de boeken in 2017... dan denk ik de hele conclusie zal trekken dat het kostendekkend is geweest.
Ik ben Jessica de Rooij. Ik ben vrijwilliger bij het COA op dit moment. Het gevoel van het detentiecentrum hangt er nog erg. Ik bedoel, ja, je ziet gewoon hekken en je zit op een industriegebied. Alles is van beton, er staat bijna geen boom... Dus ja, het is een vrij depressieve omgeving.
Jessica heeft het over de opvangboot in Zaandam. De vrijwilligers doen hun best, maar het blijft aanvoelen als een gevangenis. En dat is niet zo gek. In het verleden werd deze boot gebruikt om illegale vreemdelingen op te sluiten. Dat leidde tot veel ophef in Zaandam.
Bloed aan je handen! Bloed! Bloed! Bloed aan je handen!
Nu, een paar jaar later, ligt de boot er weer en zitten er asielzoekers op. In eerste instantie lagen er zelfs 2 gevangenisboten. Allebei eigendom van hetzelfde bedrijf. 1 ligt er nog en 1 dient nu als hotel in Amsterdam.
Amsterdam heeft er een nieuw hotel bij, het Good Hotel. Dat is een drijvend pop-up hotel dat voor precies 1 jaar in Amsterdam zal blijven liggen. En het hotel ligt, om precies te zijn, 13 minuten lopen vanaf het Centraal Station.
De boten zijn van onder andere Cor van Zadelhof. Van Zadelhof heeft tijdens de opvangcrisis met het COA een mooie deal gesloten. Van Zadelhof en zijn compagnons kochten de boten in 2013 voor 4 ton. In 2014 verhuurden zij die boten aan het COA voor bijna 2,5 miljoen per jaar. En hij mag de boten verplaatsen als hij ergens anders meer geld kan verdienen. Bijvoorbeeld als hotel in Amsterdam dus. In ruil daarvoor moet hij dan wel vervangende opvang regelen op de kade. Remooi van de Universiteit van Delft vindt het slim onderhandeld.
Dat heb je dan goed gedaan. Dus als die hotelmarkt zodanig is dat je die boot kunt inzetten als hotel... en ook met de COA voor elkaar krijgt dat hij ze mag weghalen... en mag gebruiken als hotel op het moment dat jou goed uitkomt... dan heb je het goed onderhandeld.
De druk was op dat moment enorm op de capaciteit. We hadden echt veel plekken nodig. En dan accepteer je op dat moment dingen die je als je in een wat luxere positie zit... als het wat rustiger is, dan zou je andere afwegingen maken. Op dat moment was het passend om dat zo te doen.
Passend dus, volgens Siebers. Maar toch schuurt het. Ondernemers zoeken de grens op van wat kan... Inhoudelijk geven de ondernemers geen inzicht in hun verdienmodel. De woordvoerder van de hotelboten laat per e-mail weten dat het niet gaat om winstmaximalisatie.
De Good Hospitality Group wil zakelijk succesvol en winstgevend ondernemen, waarbij het niet gaat om winstmaximalisatie.
Een groot deel van het vastgoed van het COA is noodopvang. De huurprijs daarvan is hoog. In veel gevallen is het bedrag per dag al hoger dan in een sociale huurwoning of studentenkamer. We vragen Remoy van de TU Delft wat je nog meer kan met de ruim 20 euro per dag per vluchteling die de hal in Goes kost.
Uitgaand van een bedrag van ongeveer 20 euro per persoon per dag, kom je dan erop neer dat je goed een hal kunt bouwen, de grond erbij kunt huren en binnen een jaar heb je dat bedrag uit.
Voor hetzelfde bedrag dat uitgegeven wordt in Zeeland zou je ook tijdelijke hallen kunnen bouwen en grond erbij huren. Die hallen kun je daarna weer afbreken en opslaan of doorverkopen. Het COA erkent dat het tijdens het hoogtepunt van de crisis een zwakke onderhandelingspositie had. Maar onacceptabele beslissingen zijn nooit genomen volgens Siebers.
We hebben altijd de ruimte gehad om nee te zeggen. Maar het is wel waar dat de schaarste in de markt ons soms in wat voorwaarden heeft tot dingen heeft doen leiden die we hebben moeten accepteren, die je anders niet zou accepteren. Maar we hebben altijd uiteindelijk gewoon nee kunnen zeggen.
Ja, sommige ondernemers houden er net zoveel aan over als aan het bezoek van een toerist. Peter Boelhouwer, u bent van de bouwkundefaculteit van de Technische Universiteit Delft, hoogleraar huisvestingssystemen. Wil u geen moreel oordeel vragen, maar het is wel opvallend dat ondernemers zijn natuurlijk ook geen liefdadigheidsinstellingen.
Nee, klopt. En dat is wat jullie ook al aangeven, dat is de markt. En als je geld kunt verdienen, dan zullen ze dat niet nalaten. En met name Cor Zadelhof heeft er erg goed aan verdiend, als ik het zo hoor.
Ja, met zijn hotelboten, ongeveer 2,5 miljoen per jaar. Ander ondernemer zegt, ik haal de kosten eruit. Is dat een understatement, denkt u?
Dat lijkt me wel, ja. We gaan het zien in 2017 als de boeken open gaan.
Ja. Het COA overigens, u hoorde dat net al eventjes in een voice-over tekst. Herkent zich niet in het beeld dat er vaak 4 keer zoveel is betaald als voor een normaal asielzoekerscentrum. Dit is bestuurslid Siebers.
Ik weet dat we met sommige ondernemers wat vaker zaken hebben gedaan. Dus daar hebben we meer omzet mee hebben gehad. Maar dat is, de omzet daarbij, de kosten die wij maken, is altijd in redelijkheid gebleven. Want ik weet wat we kunnen uitgeven. En we hebben, het is allemaal uitlegbaar gebleven wat mij betreft.
Ja, het is uitlegbaar. Maar feit is wel dat de norm voor de kosten per asielzoeker per dag veel lager liggen, meneer Boelhouwer.
Ja, dat begrijp ik ook. En dus je kunt als overheid kun je ook zelf aan de slag, denk ik dan. Hè. Je kunt die flexibele hallen, wat Hilde Remoy ook aangeeft, zou je zelf ook kunnen organiseren. En die kun je dan inzetten als dat noodzakelijk is. We hebben veel rijksvastgoed wat ook leeg staat. Nou, dat kun je inzetten. En we hebben nog de leegstandswet. Hè. Dus die kunnen we ook gebruiken, waarbij gemeentes gewoon ruimtes kunnen, die leegstand kunnen laten inschrijven en kunnen vorderen ook. Dus dan, ja. Je kunt daar wel iets aan doen.
En die leegstandswet die is in ruil gekomen voor het kraakverbod.
Ja, dat klopt.
Wordt er een beetje gebruik van gemaakt, van de mogelijkheid?
Nee, heel weinig nog. Gemeentes klagen dat de procedures wat te lang zijn. Dus dat zou ik wat kunnen verkorten. En het is ook vrij ingewikkeld. Gemeentes moeten dan hun leegstaande panden en gebouwen moeten ze gaan registreren. En dan moeten ze zelf, of dat kunnen ze dan, na een half jaar kunnen ze dan met een huurder komen of met een gebruiker. Nou, dat kunnen dan die statushouders zijn. Of ze kunnen zelfs het gebouw gaan verbouwen voor nieuwe gebruikers. Ik geloof de gemeente Heerlen doet dat nu bijvoorbeeld. Dus het kan wel, je kunt dat gaan inzetten. Ja.
Moet je daarvoor zo'n gebouw vorderen, zoals dat juridisch heet?
Ja, dus je moet eerst opdracht geven aan degene, de eigenaar die het leeg heeft staan, dat die het gaat gebruiken, dat daar een gebruiker voor komt, komt hij er dan niet. En als hij aangeeft dat het langer dan 6 maanden gaat leegstaan, dan kun je als gemeente een gebruiker of een huurder kun je gaan zoeken. En dan is de eigenaar verplicht om die te huisvesten. Ja. Ja.
Wil je dit?
Precies. Dat is dus het vorderen. Maar u noemt ook de leegstaande rijksgebouwen. Waar moet je dan aan denken?
Nou, er staat heel veel rijksvastgoed staat er leeg. Je moet bijvoorbeeld denken aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hè, in Leidschendam-Voorburg. Dat is ook ingezet nu is verbouwd, hè, voor statushouders, voor asielzoekers. En er zijn nog veel meer gebouwen die het Rijk daar ook voor zou kunnen gebruiken. Dus dat is ook een optie. Maar nou, het belangrijkste is natuurlijk toch dat er ook in de sociale huurvoorraad, hè, dat er voldoende beschikbare woonruimte komt. Want dat gaf ik al aan. Er zit een enorme prop in dat doorstroomsysteem. Er zijn 16.000 mensen zitten te wachten op een betaalbare huurwoning.
Ja.
Nou, wat je natuurlijk moet doen is zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen komen.
Ja, en ik begreep dat de eigenaren van die sociale huurwoningen, de corporaties, nu wel hebben gezegd, het tempo waarin we sociale huurwoningen verkopen gaat omlaag.
Dat klopt, dat gaat iets omlaag, maar daar ben je natuurlijk nog lang niet, want dat betekent dat je de uitverkoop iets minder snel gaat. Mm. Belangrijkste is dat ze weer gaan investeren. En dat, dat kunnen ze maar in beperkte mate, omdat ze een enorme belasting moeten betalen aan het Rijk.
Maar nou zie je dus dat, hoewel u eerder ook al vaststelde, het is politiek vaak niet opportuun geacht om die asielzoekers welkom te heten, niet al te veel faciliteiten te scheppen. Maar aan de andere kant zie je dus dat doordat je dat op het laatste moment allemaal moet regelen, de prijs fors omhoog gaat. Dus je zou kunnen zeggen, de burger die zegt, haal ze niet te makkelijk binnen, die betaalt ook de rekening. Want de belastingbetaler moet dit uiteindelijk betalen.
Ja, we betalen daarvoor met z'n allen de rekening. Dat hebben jullie ook goed laten zien. Ook in collega Hildegemooi heeft dat ook goed laten becijferd ook. Dat bleek heel duidelijk. En wat natuurlijk ook het geval is, dat die mensen worden ook in suboptimale manieren gehuisvest. Eigenlijk zouden ze, die hallen zijn natuurlijk geen volwaardige huisvesting voor mensen die uit een oorlogsgebied komen. Dus dat is, ik kan me voorstellen dat het COA dat gebruikt, want ja, ze moeten iets. We hebben in de Kosovo-crisis hebben mensen zelfs in het veld laten slapen. Dus dan is de sporthal altijd nog 10 keer beter. Maar het is gewoon duur. En ja, je zou veel meer flexibiliteit moeten inbouwen, waarbij je veel sneller kunt acteren.
Ja, hoe bouw je die flexibiliteit in dan?
Nou, wat je bijvoorbeeld kunt doen is studentencomplexen. Daar hebben we nu een groot gebrek aan in Nederland. Er worden ook wel bijgebouwd. En je kunt natuurlijk zeggen van oké, we bouwen er gewoon nog wat meer. En we zorgen dat, en die komen ook al, daar zit een hoge doorstroming in. En op het moment dat we aanzien komen dat die groep asielzoekers toeneemt, gaan we een deel van dat gebouw bestemmen voor asielzoekers. Dan heb je die flexibiliteit. Je kunt zelf, wat we al aangaven, die hallen kun je natuurlijk ook kun je gaan opslaan. Die kun je gebruiken wanneer dat nodig is.
Oh, dat zijn van die uitvouwbare hallen, zeg maar.
Ja.
Wij noemen dat tentenkampen, maar dat mag het dan niet zo heten.
Ja, nou, wij als faculteit bouwkunde zijn we ook ooit eens verbrand. Hè. We hebben ook in die hallen gezeten. Dat zijn redelijke hallen. Ja. Dat ging prima. Maar je kunt ze ook verhuren nog. Hè. Dus laat je het niet aan de markt over. Maar daar bouw je in ieder geval wat flexibiliteit. Dus dat is heel belangrijk, dat je een flexibele schil om die AZC's heen bouwt. Zodat je, als de nood hoog is, dat je even snel kunt reageren.
Ja, en dat de overheid dus in eigen hand houdt. We hebben nu even gekeken namelijk naar wat ondernemers ermee te maken hadden en wat die eraan verdiend hebben. Maar gemeenten waren natuurlijk ook onderhandelingspartner. En die hebben ook geprobeerd het onderste uit de kant te halen, kun je wel zeggen. Astrid Cornelissen en Luc Ex.
Zevenaar staat voorop. Dus daar zullen we proberen om zoveel mogelijk voor Zevenaar daarin in binnen te slepen, om het maar zo te zeggen.
Wij hebben als aandachtspunt meegenomen de wens van heel veel gemeenten hier in de regio om de A2 te verbreden.
Ik moet er al bij glimlachen. Wat we nog wel eens doen is dat we de verlichting een stukje aan meebetalen. Maar ja, dan kan je natuurlijk discussiëren of wij 100 meter betalen of 4 kilometer. Nou, en hier zit duidelijk, daar hebben we wel voorbeelden bij gehad dat gemeenten proberen om de 4 kilometer binnen te halen, maar dat we netjes eindigen bij de 100 meter.
Gemeenten onderhandelen stevig met het COA. Van straatverlichting tot kosten voor een informatieavond. Wij gingen naar Zevenaar en Kranendonk. Beide willen meer dan de standaardvergoeding en de standaardvoorwaarden. Hoe pakken de gemeenten dat aan? Stap 1. Het COA dient een verzoek in.
Dat was in mei 2014. Heeft een van de bestuurders van het COA mij gebeld. Diezelfde dag heb ik in ieder geval wel de wethouders geïnformeerd om snel te kunnen schakelen. En pas in een later stadium ga je natuurlijk wat meer de zaak uitdiepen.
Dan stap 2. De gemeente gaat onderhandelen. Wat kunnen ze krijgen?
We hebben eigenlijk gezegd van, we zitten op dat moment met een rijkspartner aan tafel. Wat voor onderwerpen spelen er nog in onze regio die we mogelijk nu onder de aandacht kunnen brengen? En daar was de A2 een heel duidelijk onderwerp in.
Zevenaar vraagt €265.000 plankosten aan het COA.
Dat zijn de kosten die we moeten maken om de raad voldoende informatie te geven, zodat zij een definitieve beslissing kunnen nemen over de komst van een GVL.
Dus wethouder Bijl vraagt €250.000 om na te denken of de gemeente akkoord gaat met de komst van een opvanglocatie.
Hij onderhandelt met het COA over een zogeheten gemeenschappelijke opvanglocatie voor asielzoekers, een GVL. Maar de onderhandelingen lopen anders.
In Zevenaar leefde het idee dat de COA alle kosten zou betalen. Nou, daarvan is nu duidelijk geworden dat de COA dat niet doet. We zijn opnieuw aan tafel gegaan om te kijken van is dit nou het bedrag wat jullie willen vergoeden? Of zijn er nog dingen die daar mogelijk bij kunnen?
Dus u heeft dezelfde begroting gestuurd, maar misschien wat andere labeltjes eraan.
Nou, we hebben dezelfde begroting gestuurd met een aantal tegenargumenten om ervoor te zorgen dat zij tot heroverweging willen komen. Ik ga dat doen omdat ik zeker wil weten dat wij ook echt alles binnenhalen wat we binnen kunnen halen. En dat we niet achteraf weg worden gezet van nou, Zevenaar, dat is zo makkelijk. Die laten over zich lopen.
Wat vindt de directeur vastgoed van het COA, Peter Siebers, van het verzoek van gemeente om plankosten?
Dat ik dat niet kan uitleggen dat we belastinggeld op deze manier spenderen. Het gesprek en de discussie gaat vaak over de inzet van het gemeentelijk apparaat. Wat wij daaraan mee betalen. En ja, daar willen wij niet verder gaan dan wat een andere maatschappelijk ondernemer zou gaan vergoeden.
In Kranendonk ging het COA wel verder dan het vergoeden van voorbereidingskosten. Daar kreeg de gemeente de verbreding van de snelweg A2 op de kaart. Maar volgens burgemeester Vermeu deed het COA daar helemaal niet zo moeilijk over.
Nee, het COA heeft heel duidelijk gezegd van nou, wij snappen als dat in jullie regio zo'n belangrijk punt is, dan zijn wij bereid om in ieder geval richting het ministerie waar het thuis hoort het contact te leggen om extra onder de aandacht te brengen van waar zit het probleem precies.
We hebben dus twee gemeenten die verschillende eisen neerleggen bij het COA. Maar over hoe ver je als gemeente kan gaan, zijn ze het niet eens.
Ja, ik denk dat het voor het COA een kleine moeite is geweest om het lijntje te leggen bij het ministerie. Dus ik denk dat het wel meevalt dat het niet zo'n hele ingewikkelde kwestie is.
Ik vind dit erg ver gaan. Ik kan de relatie niet leggen wat een verbreding van de A2 te maken heeft met de komst van een AZC.
Nee, dat klopt. Het staat ook helemaal los van elkaar. En zo hebben we het ook zeker niet willen koppelen. Het is meer van je bent in gesprek met een rijkspartner waarbij je aandacht vraagt voor die verbreding. En niet meer dan dat.
Ja, maar dat vind ik misbruik maken van. En dan zijn we volgens mij verre van fatsoenlijk besturen van Nederland. Het zou te gek zijn als wij als lokale overheid op deze manier pressie zetten op processen die niet met elkaar samenhangen.
Collega gemeente Zevenaar vindt dus dat Kranendonk te ver is gegaan. Maar hoe beoordeelt het COA het verzoek om bij een ander ministerie aandacht te vragen voor de verbreding van de A2?
Ja, dat is natuurlijk vanuit ons gezien bijzonder en oneigenlijk. Ik heb daar natuurlijk op dat moment al even met mijn politieke baas, de staatssecretaris, over gebeld of ik daar überhaupt over mocht beginnen om de aandacht voor te vragen. Nou, die ruimte heb ik gekregen.
Maar hoort zoiets wel thuis in de onderhandelingen over een AZC?
Nee, eigenlijk niet.
Gemeenten vragen en het COA accepteert dus soms zaken die niet te maken hebben met een AZC. Wij vroegen Rogier van Dam, rechterdocent in Nijmegen en beroepsdocent voor gemeentejuristen, om te kijken naar een aantal bestuursovereenkomsten dat het COA sloot met gemeenten. Volgens hem zorgt de nood ervoor dat gemeenten extra geld en eisen kunnen binnenhalen.
Ik denk dat gemeenten in de veronderstelling verkeren dat het COA zo met de rug tegen de muur staat dat je eigenlijk vrij makkelijk zaken kan doen met het COA. Het COA moet iets en de gemeente kan dat eventueel leveren. En wat het ook laat zien is dat de overheid, zoals wij die als één partij kennen, dat in feite toch gewoon echt verschillende partijen zijn met verschillende belangen. En wordt steeds duidelijker dat die inderdaad gaarne bereid zijn om elkaar de tent uit te vechten. Gemeenten vinden het geen probleem om geld over te houden aan de vluchtelingenopvang.
Ja, niet alleen ondernemers, maar ook gemeenten lijken te verdienen aan de komst van een AZC. Peter Boelhouwer, TU Delft.
Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, je kunt het verwachten, maar het is toch niet zo mooi dat gebeurt. Ik heb daar zelf helemaal geen inzicht in. Ik ben niet bij die onderhandeling betrokken. Hebben jullie netjes uitgezocht? Maar ja, daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten.
Maar kent u dit, dat gemeenten op die manier met andere overheden in feite onderhandelen en ook hard onderhandelen?
Nou, ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. Ik weet dat niet. Ik weet wel dat ze een enorme taak hebben. Hè. Ongeveer 82% van de gemeente heeft nu inmiddels ook zijn AZC binnen haar gemeentegrenzen. Mm-hmm. En er wordt natuurlijk enorme druk uitgeoefend om dat te organiseren. Vanuit de andere kant, vanuit de bevolking, ook weer heel veel druk om het niet te doen. Dus ja, als je krap zit en je bent in het gesprek met het Rijk, ik kan me voorstellen dat je dan wel eens wat probeert. Ja.
Je huisduur verkoopt.
Ja.
Verwachten we te veel van gemeenten?
Nou, ik vind wel. Ja, ze moeten in feite, zegt het Rijk van de gemeente, ze moeten het oplossen. Ja, en er worden toch wel betrekkelijk weinig tools, weinig instrumenten meegegeven. Ook de opvang van die statushouders zelf, het loopt fors achter. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kleinere gemeentes of gemeentes met wat minder sociale huurwoningen, die moeten soms al hun beschikbare sociale huurwoningen van een jaar zouden ze moeten toewijzen aan die statushouders. Of soms is het 70-80% ook veel. Hmm. Ja, dat kun je eigenlijk van een gemeente niet vragen, vind ik. Dan is het logisch dat de bevolking die daar woont en die ook een sociale huurwoning wenst, dat die in opstand komt.
Maar
dus ja, ze vragen erg veel.
Maar minister Blok heeft al gezegd dat hij de urgentie eraf wil halen, toch?
Ja, dat vind ik een beetje een dubbele boodschap. Het is niet helemaal eerlijk, hè? Want wat hij dan zegt tegen die gemeente is van, nou oké, u hoeft ze geen urgentie te geven. Maar ja, hoe ga je ze dan huisvesten? Want dat is eigenlijk de enige manier om ze aan de, of een van de, ja, het is eigenlijk de enige manier om ze aan de zelfstandige woning te geven.
Ze moeten wel ergens wonen.
Ja, precies. En dat is een beetje toch de PVV de wind uit de zeilen halen, vind ik. Van oké, kijk eens, we gaan ze niet voorttrekken. Maar ja, de gemiddelde wachttijd in Amsterdam is 8-9 jaar. In Utrecht ongeveer vergelijkbaar. Ja, je kunt natuurlijk niet tegen een statushouder zeggen, u gaat 7-8 jaar in een AZC wachten tot er een woning in Utrecht is. Dat gaat niet. Dus ja, dat is niet helemaal eerlijk, vind ik.
Kijk, gemeenten proberen het onderste uit de kant te halen. Dus ze halen er ook, wat weer wezensvreemde elementen bij in die onderhandelingen. Dat komt voor, hoorden we net in de reconstructie.
Ja.
U zei al, je moet aan meer flexibele oplossingen denken. Daar kan de gemeente ook aan denken. En is het dan ook zo dat zo'n oplossing meer oplevert voor de samenleving, voor de maatschappij?
Nou, dat denk ik wel, want dat gaf ik al aan. Je kunt die gebouwen ook voor andere doeleinden dan inzetten. Ik denk bijvoorbeeld aan studentenhuisvesting, jongerenhuisvesting. Dat er is ook een schreeuwend tekort aan in de Randstad. Nou, dat komt vrij snel vrij. Dus dat kun je dan ook redelijk snel voor statushouders kun je inzetten. Die AZC's is natuurlijk wat anders. Hè. Dat zijn vooral de grote gebouwen, de kloosters, de kantoren, de parken, die moet je daarvoor inzetten. Je kunt ook als gemeente zou je wat meer grond beschikbaar tijdelijk kunnen stellen. Gemeentes vragen dan toch steeds wel de hoofdprijs voor grond. En daarom wordt er ook zo weinig gebouwd in Nederland. Dat is een van de oorzaken.
Ja.
Dus daar kun je ook wel wat doen. En je kunt je kunt vaak met prefab snel bouwen, maar wel wat zelfstandige bouwen. Ben je een stuk voordeliger uit dan al die tijdelijke woningen die nu gebouwd worden.
Die je moet inhuren.
Die zijn vrij duur. En er is nu wel een subsidie van het Rijk ook. Overigens wordt dat nog nauwelijks gebruikt. Maar die is er wel, om 14.000 van die tijdelijke woningen neer te zetten. Maar dat is een vrij dure toestand. En dan kun je toch beter permanent investeren. Ja.
Ja, maar is daar ruimte voor in Nederland? Ik bedoel, in Duitsland heb ik altijd het idee, is toch iets meer ruimte? Velden?
Nou, dat valt. Ja, als je kijkt eens naar Parijs of naar München, dat is qua oppervlakte. Hè. Dat zijn ook hele grote oppervlakte waar heel veel mensen wonen. Nee, er is natuurlijk voldoende ruimte. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar gewoon zand ligt of waar woningbouw mogelijk is, maar waar het niet van de grond komt. Dus dat is echt niet het probleem. Nee, de ruimte is er wel. En we hebben natuurlijk ook nogmaals, 15% van onze kantoren staat leeg. Dus die kun je ook prima inzetten. Nee, dat is het probleem niet, denk ik.
Nee, nou, u zegt eigenlijk, ja, er heeft natuurlijk niemand onder een brug hoeven slapen dit keer.
Gelukkig niet.
Of in een echte tent op een veld.
Nee.
Maar er is wel veel geld ingestoken en dat geld heeft geen permanente meerwaarde opgeleverd.
Nee, voor een deel niet. Minister Adelhoff is natuurlijk, hebben we net in de uitzending gehoord, is weer wat beter, wat rijker geworden. Maar goed, die heeft een mooi onderkomen aan de vecht. Dus dat.
Die zitten zelf
gewoon
bij, zeggen we dan.
Precies, ja.
Bij u in Delft is een studentenstichting die een alternatief ontwikkelt. Hè? Die leegstaand vastgoed herontwikkelt en ombouwt tot studentenwoningen. Ja. Wij hebben hen ook gevraagd om een alternatief te vinden voor de opvang in de evenementenhal in Goes, waar nu €20 per dag per vluchteling in wordt gestoken.
Het gaat om een kantoorgebouw dicht bij Delft-Zuid, wat al heel veel jaren leeg staat.
Een fotootje van Google Maps. Ben je er zelf geweest?
Ik ben er geweest, ja.
Neem ons even mee. Wat zie ik hier allemaal?
Te beginnen met de datum dat het leeg staat. Dat is al nu geruime 8 jaar ongeveer. Dan het aantal BVO, ongeveer 4000 vierkante meter. Dat is het bruto vloeroppervlak. Het vloeroppervlak van buitenmuur tot buitenmuur.
Jij hebt op je calculator op de computer voor ons hoeveel het kost. Dat zou de huurprijs zijn, hè?
Klopt.
En dat is?
500.000.
Ik schrijf het even op.
Ik had net al even gekeken dat als je dus uitgaat van die 500.000 huurprijs, en als je er 4 in 1 kamer doet, dan is het €5,71.
wat is de volgende stap? Waar kijk je daarna naar?
Als we dit vergelijken met een opvang zoals dat nu gebeurt in evenementzalen, dan zou het gewoon met tijdelijke wanden kunnen die hierin worden geplaatst. Maar als dit later ook voor studenten zou worden gebruikt, dan zouden we hier metal stutwanden of iets dergelijks in plaatsen. En dan gaat het echt om een permanente oplossing die een stuk beter werkt, ook qua privacy, geluid en dergelijke, maar wel wat langer duurt om aan te leggen, vanzelfsprekend.
In principe zijn we nu bezig met de noodopvang, dus we willen daar gewoon mensen in opvangen eerst. Laten we daar eens van uitgaan. Hoeveel gaat mij dat kosten? Die huurprijs van €5,71 voor 300 mensen, die kan ik wel betalen. Dat is geen probleem. Alleen, ze moeten kunnen douchen, ze moeten eten, ze moeten internet.
Toiletgroepen. Keukentjes, als het mogelijk wordt om zelf te koken daar. Maar inderdaad ook de recreatievoorzieningen. Er moeten grote ruimtes zijn waar ze een beetje hun gang kunnen gaan.
Wat gaat mij dat kosten?
Dan komen we toch op zo'n 7,6 ton uit. Dus
de huur van het gebouw per jaar, dat is €500.000.
7,6 ton voor de volledige transformatie.
Dus dat is 1,3 miljoen ongeveer zijn.
Gedeelde 300, gedeelde 365. Wat kost dat per dag? Er wordt druk gerekend. Wie is het eerste?
11,87.
Een pand waarin ze per persoon meer vierkante meters hebben, meer privacy hebben, is een stuk goedkoper. Stel dat ze hadden gezegd van, joh, kunnen jullie nadenken over eerst een jaar of twee jaar noodopvang? Wat had het jullie kunnen opleveren?
Een soort van stepping stone naar onze eigen ontwikkeling voor studentenhuisvesting. Als we hiermee een pandeigenaar zover kunnen krijgen om met ons in zee te gaan, dan hebben we daarna een pand wat we kunnen gaan gebruiken om studenten te huisvesten.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft samen met het COA een prijsvraag uitstaan. Ze zijn op zoek naar alternatieven voor de opvang van asielzoekers. Alkemade ziet in de opvangproblemen kansen voor verschillende woningzoekenden.
Je moet proberen die geldstromen zo in te zetten dat ze niet eenmalig ingezet worden en dan zeg maar alle geld weer verdwijnt. Op het moment dat je het zo weet in te zetten dat je een woning maakt voor de opvang die daarna andere bewoners op kan vangen, nou dan zet je hetzelfde geld meerdere malen in. Hè. Dat is altijd beter. Ook beter voor de stad en ook beter voor de asielzoekers zelf. Dus ik wil eigenlijk ook die urgentie die we nu kennen om extra woningen te maken gebruiken om al dat tegenstaande vastgoed eens in te gaan zetten. Laten we niet in de paniek schieten, maar laten we gewoon dit gebruiken om beter na te denken. En dat is natuurlijk hoe die vluchtelingen ook ingezet kunnen worden. Dus niet als een probleem wat alleen maar bestaande problemen vergroot, maar juist als een probleem wat een oplossing kan gaan bieden voor een veel bredere groep woningzoekenden.
Reportage van Huub Floor en Karin Geurtsen. Peter Boelhouwer, hoogleraar TU Delft, hartelijk dank. Denkt u dat uw oplossing politiek haalbaar wordt in de komende tijd? Of blijven we...
Ja, ik ga er toch vanuit dat politici toch altijd verstandige mensen zijn. Dus dat ze nadenken en dan ook de goede besluiten gaan nemen. Nou, ze moeten hun bezwaren tegen de sociale voorraad wat minderen. Dus zorgt dat corporaties gaan investeren, ook weer in sociale huurwoningen, zodat er doorstroming ontstaat.
Ja.
En wat Van Alkemade aangaf, dat heb ik zelf ook aangegeven, van probeer nu dat inderdaad een win-win situatie te creëren, die bestaande panden in te zetten en ook voor andere doeleinden te gebruiken. En ik denk dat we daar politici toch wel over de streep kunnen trekken. Ja, en dan moeten we dat PVV-geluid moeten we denk ik toch wat minderen dan. En dan aangeven dat we toch goede voorzieningen gaan organiseren.
Dank u wel en een fijne avond.
Embarqué à Porto Rico avec mon copain Pedro. On évitait les matelots à bord du grand paquebot. Je veux changer de vie, loin des poussières de la ville. On partit loin des militaires, on partit loin de la guerre. Je suis un passager sans papier, un passager sans destin, un passager sans bouée, un passager clandestin. De ma mère quand je la serrais dans mes bras, puis les conseils de mon père, attention à toi mon gars. J'ai gardé contre moi la chaleur de Rosalita, c'est sûr, elle m'attendra, ne m'oubliera pas. Je suis un passager sans papier, un passager sans destin, un passager sans bouée.
trajet clandestin. Matelots sont sur le pont, s'envole un air de guitare qu'emporte mes sanglots. Serre les dents, serre les poings, il y a deux mondes autour de nous. Il y a ceux qui ont rien, il y a ceux qui ont tout. Je suis un passager sans papier.
Crétonnerre en passager clandestin. U luistert naar Radio 1, het is 7:15. En de makers van De Monitor televisie hebben een nieuw project, De Monitor Ooggetuigen. Ze gaan op zoek naar de mensen die op een historische foto staan. Teun van de Keuken, presentator van De Monitor. Hoe ziet dat project eruit?
Nou, wat wij doen is dat wij nemen een historische foto. Het project is natuurlijk, gaat over een aantal foto's. Maar we nemen een historische foto van een historische gebeurtenis. En daar staat dan een aantal mensen op. En in eerste instantie gaan we dan via de social media oproepen van: weet u wie deze mensen zijn? Omdat wat wij willen, is dat wij willen dat verleden weer tot leven brengen. En eigenlijk het verleden weer hervertellen via de mensen die het zelf mee hebben gemaakt.
Ja, en in dit geval hebben jullie een foto genomen van 3 september 1992... waarop een aantal vluchtelingen te zien is die aan zijn gekomen uit Bosnië met de trein.
Ja, wat er aan de hand was, nou ja, goed, was natuurlijk de oorlog in Joegoslavië. En het Rode Kruis heeft toen op een gegeven moment echt mensen opgehaald met een trein om hier naar Nederland te halen. Die kwamen aan op station Utrecht Centraal. En op die foto zien we, op de voorgrond zien we een politieman met wat lijkt een sigaar uit zijn mond. Een soort Hannibal
van de
E-team. Ja. En dan zien we een raampje. En daaruit zien we een moeder en twee kinderen en een andere mevrouw met een hoofddoek op. Mm-hmm. En we zien duidelijk het kruis van het Rode Kruis. En dat beeld, dat is een heel indringend beeld. Waar je meteen ziet van, ja, god, die mensen die komen niet van hier. Die hebben waarschijnlijk een hele reis afgelegd. En meteen roept de vraag zich op van wat is deze mensen overkomen? Waarom zitten ze in die trein? Wie zaten er nog meer in de trein? En ja,
je bent dus op zoek gegaan dus naar mensen die op die foto staan en dat verhaal kunnen vertellen. Van
juist.
Waarom?
Ja, dat was eigenlijk, dat was dus de eerste instantie. Hebben wij dus een oproep gedaan op de social media van: weet u misschien wie deze mensen op deze foto zijn? En dan vervolgens, dat is een aanleiding om eerst die mensen te zoeken, maar vervolgens ook van het een komt het ander. Dan zijn er mensen van: nou ja, wij zaten ook op die trein, we hebben die reis ook meegemaakt. Mm. En zo wordt dus zo'n historisch verhaal wordt een bundeling van persoonlijke verhalen.
Ja, een van de mensen die jullie getraceerd hebben is Haris Avdic. En we kunnen even een fragment laten horen, want hij vertelt over zijn ervaring na aankomst hier in Nederland en over zijn vader die gedichten ging schrijven om nog wat rust te vinden.
Vanaf die datum, vanaf de 30ste, zag je dus overal bij de kruisingen bewapende mannen. Mijn vader die kwam ook zijn leerlingen tegen, die dan in politieuitrusting, zeg maar, daar stonden. En die begroeten hem nog, zeg maar. Zeggen ze gewoon, ja, goeiedag meneer, goeiedag leraar. En dan loopt hij dan gewoon door. Dus op dat moment was het nog niet gewelddadig, maar snel daarna ging het natuurlijk wel behoorlijk mis.
De familie Avdic hoort dat er transport naar het westen wordt georganiseerd. Het lijkt de enige manier het leven weer te kunnen oppakken.
Wij zijn echt op de dag dat de trein zou vertrekken, toen zijn we geïnformeerd. Die ochtend was ik even brood gaan halen bij een winkel of zoiets. En nou, ik deed nog een ommetje, zeg maar. En toen ik terugkwam, ik zag daar twee taxis staan. Ik zag mijn vader en moeder en zussen, zag ik allemaal rennen om die taxis heen, allerlei spullen inladen en zo. En ik dacht, ja, waar zijn jullie mee bezig? Ja, wat blijf jij nou? Ja, blijf ik, ja. Wat moet ik anders? Ja, we gaan. Waar gaan we naartoe? Nederland. Ja, is goed.
De lucht brak. Vogels vlogen op, gingen op een lange reis. Ze verlieten de gele kastanje in het veld, verlieten de nesten, trekken naar het oosten en westen.
Je ziet vlaktes, je ziet koeien, je ziet boerderijen, je ziet ja, je ziet heel veel groen en het is vochtig en koud. Welkom in Nederland.
Wat maakt dit verhaal zo bijzonder over die familie Avdic?
Nou ja, wat het bijzonder is aan deze familie is dat deze familie, ja, als hele familie naar Nederland is gekomen. En eigenlijk, als je kijkt naar dat was vrij uitzonderlijk. Want als je kijkt naar die mensen die op die trein zaten, dan waren dat voornamelijk gebroken gezinnen. Meestal bleven de mannen achter.
ofwel omdat ze dood waren gegaan of omdat ze daar bleven vechten. En waar er voornamelijk zaten er vrouwen, kinderen en gewonden in die trein.
Ja, en hier is dus een compleet geschiedenis gekomen. Ja. Jullie zijn ook teruggegaan naar Bosnië, hè?
Ja, want wij kwamen op een gegeven moment kwamen wij in contact dan met de familie Hadžić. En we hebben namelijk ook beeldmateriaal gevonden van die treinreis. En we zagen daar zagen we een jongetje van een jaar of 10. Zagen we daar, die was erg aan het huilen. Er was een kinderpsychiater, was daar aan het ook in beeld aan het gesprek. Die hebben we ook gesproken.
Tijdens de reis?
Die kinderpsychiater zat daar ook aan boord. Ja. En die hebben we later ook teruggevonden. En ook hij vroeg zich af van, ja, wat is er nou eigenlijk met dat jongetje gebeurd? Toen hebben we ook weer de social media ingeschakeld van, weet u wie dit jongetje is? Dat heeft enorm succes opgeleverd. Want zelfs in de Bosnische media is dat verschenen. Van in Nederland is het programma De Monitor Ooggetuigen op zoek naar dat jongetje. Dat jongetje hebben wij ook gevonden. Maar die was nog steeds zo getraumatiseerd van die gebeurtenis dat hij niet mee wilde werken aan het programma. Ook al draagt hij het programma wel een warm hart toe. Maar we hebben wel zijn broers gesproken. Met een van die broers zijn wij teruggegaan naar Bosnië.
Ja, en hij herinnert zich, want zijn vader ging niet mee op die trein.
Nee,
en hij herinnert zich het moment dat hij zijn vader voor het laatst zag.
Op 7 mei 1992 gaat het mis. De Serviërs uit een dorpje aan de andere kant van het dal roepen de opa van Senad en alle andere mannen uit het dorp bijeen. Ze zeggen dat ze willen praten over de oorlog die net is uitgebroken.
Je had, vanaf daar heb je een weg. En vanuit die kant, vanuit dorp, daar kon je ook naar binnen komen. Nou, als je ziet, waren hier allemaal huizen, hieronder. En mijn opa woonde hier.
Ja.
En ze kwamen midden in de nacht, zijn ze deze kant op vertrokken. En heel vroeg in de ochtend stonden ze hier allemaal bij die huizen. En dan kwamen ze, hebben ze alle mannen en wat oudere kinderen meegenomen. Ja, hier naartoe. En ze zijn me naar boven toegenomen. En allemaal eigenlijk op een lijn neergezet. En één voor één doodgeschoten. Maar ook het ergste, en dan zag je ook dat het zo gruwelijk is. Je hebt van die dum-dum-kogels. Dat is een kogel, als je lichaam aanraakt, dan ploft die. Nou, en mijn opa hebben ze in zijn hoofd geraakt. Dus dat was er ook, ja. Dan kan je je voorstellen wat er gebeurt. En ja, en dan nog gewoon echt beseffen wat je doet. Van nog een graf gaan graven. En dan alle lijken bij elkaar ingooien. Dus dat is gewoon heel bewust gedaan, gewoon van tevoren gepland. Ze wisten donders goed wat ze gingen doen. Ja, die mensen kunnen daar gewoon nog steeds gerust wonen. Na al die jaren. Die wonen daar en niemand doet iets. Niemand gaat achter die mensen aan of niks. Het is gelijk gewoon of het normaal is.
Zo liepen jullie toen ook naar beneden?
Ah, dus het was meestal naar beneden rennen, zeg maar. Al die kogels die vlogen die bomen in, dan hoorde je dat heel erg. Hier hebben we een hele week geleefd in het bos. Dat kan je eigenlijk niet voorstellen. Hier op deze plek hadden de jonge mannen die hadden hier een gat ingegraven in het grond. En daar hadden ze bovenop houten planken neergelegd. Zodat als ze van boven zouden schieten, dat die kogels daar boven overheen vlogen en dat wij veilig daar onderin waren. En dan zaten echt alleen maar vrouwen met kinderen.
Niet lang na hun aankomst wordt het ook daar onrustig. Vader wil blijven, maar moeder wil weg.
En wij kwamen eigenlijk daar aanlopen waarvoor mijn vader mij riep. En hij vroeg me, waar ga je naartoe? En ik zei, ja, mama wil dat vanaf terug naar huis gaan. Dat laat ze niet zo. En ja, hij zei eigenlijk niet zoveel, hij keek me zo aan. En we zijn daar weggelopen. 24 jaar later hebben we nooit meer iets bekend waar hij is of wat er mee gebeurd is. Of hier stond hij gewoon.
Hij stond hier en jullie.
Ja, we liepen daar waar we net naar binnen kwamen, dat was ook de poort. We hebben hem daarna nooit meer gezien.
Jongeteun, ja, ja. Je maakt natuurlijk vaker verhalen in de monitor over persoonlijk leed, maar dit gaat wel echt over leven en dood.
Ja, dit is dus wel ongelooflijk, verschrikkelijke verhalen. Maar het is natuurlijk ook, dan zie je ook wel tegelijk dat hoe zo'n project werkt. Dat je doet zo'n oproep via een foto. En dat je echt ook op een bepaalde manier een schets kan geven van de geschiedenis. Die je anders niet kan. Omdat je anders altijd via officiële woordvoerders of historisch of weet ik wat. Maar hier duik je echt, ik zou bijna zeggen, de ziel van de geschiedenis in.
Ja.
Dat werkt dus heel goed. Is heel aangrijpend. En zo zie je ook als je het hebt over... over vluchtelingen of over oorlog, dan kan je daar op een hele abstracte manier over praten. Maar achter al die gebeurtenissen zitten persoonlijke verhalen. En die kunnen wij nu vertellen. En dan zie je ook, dat je, wat mij betreft, dat je er ook niet zo makkelijk over dit soort dingen moet oordelen als je die verhalen niet kent.
Nee. Is het wat dat betreft nu anders dan toen? Dus 1992? Dat is
nou ja, wat wij dus hoorden van al deze mensen is dat zij in 92 dat zij met open armen werden ontvangen. En dat er toch nog een hele positieve houding was ten opzichte van hen. En dat zij zelf ook zegt van als ik die verhalen hoor over Syriërs die vluchten of achter in een vrachtwagen of met een bootje of weet ik wat, zegt van we herkennen ons daarin. En als mensen ook makkelijke dingen zeggen over vluchtelingen, dan zeggen wij ook van ik ben zelf ook een vluchteling, ik ben zelf ook een asielzoeker. Dus denk er alsjeblieft wat meer over na.
Ja, overigens is het nu ook nog wel zo dat heel veel mensen vrijwillig werk doen bij de opvang van vluchtelingen.
Ja.
Om dat beeld in de media misschien ook een beetje te corrigeren. Maar het is duidelijk dat de sfeer was anders.
De sfeer was anders, ja.
Merkt u nog iets van de oorlog die daar geweest is? Want hij zegt er iets over van die mensen die het gedaan hebben, die wonen hier verderop nog steeds.
Ja, kijk, dit is Bosnië, maar dit gebiedje dat noemen we dan Republika Srpska. Dus dat is het is een gebied in Bosnië dat eigenlijk nog steeds in handen is van de Serviërs. En er is eigenlijk nooit echt recht gedaan. Dus de daders zijn nooit opgepakt. En hij zegt van al die mensen hier omheen. Ik ben nu wel in mijn geboorte, op mijn geboortegrond, maar ik voel me hier niet meer thuis. Want al die mensen hier omheen, die hebben hier nog steeds de macht. Het zijn nog steeds de Serviërs. En iedereen hier zou in principe de moordenaar van mijn vader kunnen zijn. En dat is een heel... Hij komt daar niet graag, omdat hij dat beklemmende gevoel heeft daar.
Ja, kan me voorstellen. Is het verhaal helemaal af of hebben jullie het plaatje compleet?
Nou ja, ik denk dat wij op zich dit plaatje compleet hebben. We weten eigenlijk voor iedereen die op de foto staat wie het is. Dus in die zin is dit verhaal af.
Ja.
Maar wij zijn natuurlijk alweer druk aan het denken over andere foto's om ook op die manier de verhalen achter de verhalen van de geschiedenis te kunnen vertellen.
En dat moeten we dan via de site ontdekken.
Via de site,
van de monitor.
Ja.
Want het is namelijk geen tv-uitzending. Ik wou bijna zeggen, Teun van Keuken, hartelijk dank. Vanavond ben je op tv, maar dat is dus niet zo.
Nee, het is dus, steeds meer mensen kijken ook natuurlijk televisie via internet. Of die kijken via internet. Daar gaan we ook steeds meer naartoe. We hopen wel dat we dit ooit nog kunnen gaan monteren tot één tv-uitzending. Dat is toch wel ook de bedoeling. Maar op dit moment is het nog een internetproject waarbij week na week een kort verhaal wordt verteld.
Het adres van de website is De Monitor Ooggetuigen. Aan elkaar dus, .kro-ncrv.nl. De monitor ooggetuigen.kro-ncrv.nl. Op onze site staat natuurlijk ook een link. Wij zijn trouwens even met reces, maar er zit de bijdrage van Reporter Radio in de sportzomer die volgend weekend van start gaat. Zometeen kwesties van de NTR op Radio 1. Moet er legale nederwiet komen nu juristen stellen dat de mensenrechten dan beter gerespecteerd worden? Met Rob Oudkerk en Marjan van den Anker. Zometeen hier op Radio 1. Een hele fijne avond.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Een mooie vriendschap is om te koesteren. Maar wat als een van de vrienden verandert?
En toen had ik nog zoiets van opgenomen psychiatrie. Hoe durven ze zoiets?
Het contact met de werkelijkheid verliest.
Ze zit in haar eigen kleine cirkeltje en vergeet wat er meer omheen hangt.
Deze week in Radio Doc de documentaire Door Dik en Dun.
Ik ondersteun haar nu.
Een radioverhaal over echte vriendschap.
Mantelzorg, alhoewel ik die term voor mezelf probeer te vermijden.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc Door Dik en Dun.
Op NPO Radio 1.